Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag lievelingsluisteraar, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En dit is aflevering 156.
En we gaan de feministische week door.
Yes.
Wat gebeurde er zoal?
Van alles.
Waren er dingen om van te janken?
Nogal.
Waren er dingen om een sprankje hoop van te krijgen?
Dat betwijfel ik. Krijgen.
Ja, ik betwijfel het ook. Maar we gaan het zien. Jij hebt de yes, dus ik heb geen idee.
Nee, ja. En ik heb geen idee van de no, maar kan me wel bedenken.
Ja.
Maar eerst...
Een leuk bericht.
Een leuk bericht?
Leuke jingle en mensen.
Ja, wij zijn zelf groot fan. Eerst een leuk bericht. En dat leuk bericht komt even van onszelf. Dit is een leuk bericht over onszelf.
Oh ja?
Ja, het gaat namelijk over onze theatertour. Wij zijn momenteel weer bezig met onze theatertour. Met de reprise. We zijn al een tijdje weer aan de gang. Ik vind het enig trouwens. Het hele theaterleven vind ik leuk. Vermoeiend, maar leuk. En we spelen onze show Zelf Weten. Dat gaat over van alles. Over het schoonheidsideaal. Over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Over het taboe op menstrueren. Je kan er...
Seks. Gaat het ook over.
Oh ja, het gaat ook over seks inderdaad. Nou, hartstikke leuk allemaal. Een aantal shows zijn uitverkocht. Maar je kunt er nog bij zijn. Dus check die speellijst. Maar het leuke bericht is dat onze show in Tilburg op 15 november is uitverkocht. En dat Theater Tilburg zei, hey, maar weet je wat nou een leuk idee is? We doen gewoon nog een show. Dus we hebben nog een show in Tilburg op 16 november. Dus als je nou denkt in Tilburg, nou ik kon niet op 15 november of ik heb net achter het net gegrepen. Ga eventjes naar theatertilburgs.nl en
ja,
dan...
Grijp voor het net.
Nydia greep haar tetten vast. En voor de rest van de speellijst kun je terecht op damhoney.nl/theater.
Ja, en daarna spelen we hem niet meer, hè?
Nee, dan is het klaar. Dan gaat hij in de archiefkasten. Ja. En op zolder, achter slot en grendel. We spelen hem dan echt nooit meer.
Maar dan mogen we wel eindelijk al onze props in het dagelijks leven gebruiken.
Ja, daar heb ik zin in.
Ik noem een opblaasstofijn.
Ik noem mijn zilveren schoenen.
Ik noem mijn neongele schoenen.
Ja, daar
hebben brandweerhelm.
Nou, daar gaan we echt
en
dankbaar
jouw
gebruiken.
Vader, die krijgt eindelijk zijn geliefde teddyberen weer terug.
Ja, mijn ouders die hebben me 4, 5 teddyberen geleend.
4.
4?
Eentjes van mij.
Oh, zo daarom herkende ik die niet. Oké, 4 teddyberen. En mijn vader die heeft me een paar keer op het hart teruggedrukt. Dat hij ze echt terug wil. Ik heb er al eentje genaaid. Want er was al eentje opengebroken. Ik heb hem al moeten herstellen. Maar die gaat terug. Ja,
ja, komt goed, pap. Eén klein ding nog wat ik leuk vond om te vertellen. Na Elst kwam er iemand naar de directeur toe. Een man. En die zei tegen haar... dit ging helemaal niet over feminisme. Dit was gewoon... Ik was het hier gewoon mee eens. Gelijkwaardigheid. Ja, nee. Dit vindt toch iedereen. Want hij dacht dat feminisme gaat over vrouwen die mannen haten en beter willen zijn dan mannen.
Ja, vrouwen boven de man. Ik vond het zo grappig dat zij zei... Of dat zij vertelde dat hij zei... Hier was ik het gewoon mee eens. Ja. Als in feminisme is iets waar ik het niet mee eens ben. Maar dit was gewoon correct.
Ook wel weer props dat hij dan toch wilde komen.
Ja.
Oké, ik wilde nog even een brief voorlezen. Een reactie op de brief die we in de vorige aflevering voorlazen.
Ja.
Weet je nog waar dat over ging?
Ja, dat ging over iemand die van 24, die nog nooit een relatie had gehad. Maar om haar heen, om haar, hen, die heen. Waren allemaal mensen die relaties hadden, samenwoonden, allemaal aan het hokken waren. En dat je dan denkt, hallo, sorry, maar ik herken me helemaal niet.
Ja, en daar allemaal een beetje moeilijke gevoelens ook over hebben. Daar kregen we dus een fijne reactie op. Daar komt die. Hoi, hoi. Bij de aflevering van 28 oktober kwam een brief met een zeer herkenbare situatie voor mij. Ik heb tot mijn 31ste namelijk geen romantische relatie gehad. Die relatie toen was heel fijn, maar doordat ik veel twijfelde en niet de dingen voelde die ik wilde voelen en het allemaal veel stress en paniek bij mij opleverde, heb ik dit beëindigd. Nou, dat lijkt me een goed idee in geval van veel stress en paniek. Een tijdje later kon ik aan mezelf toegeven dat ik aromantisch, arrow, aseksueel, ace en lesbisch ben. En ja, dat zijn inderdaad nogal wat labels, maar het geeft me nu zoveel rust en begrip. De ace-arrow community is heel begripvol en veel ace-mensen herkennen het geschetste beeld van de brievenschrijver. Ik bedoel, ik wil niemand een label aanpraten, maar het aseksuele en aromantische spectrum is zo breed. Sommige mensen willen of hebben wel een relatie en of seks, anderen weer niet. Het gaat om de afwezigheid of onduidelijkheden van wat je nou eigenlijk wel en niet voelt qua romantische aantrekking en of seksuele aantrekking. Ikzelf zou het bijvoorbeeld ook fijn vinden om weer een relatie te hebben. Vooral nu ik weet hoe ik me voel en ik beter weet wat ik een eventuele partner te bieden heb. Maar goed, ik vind het nu ook als single, ik heb een hekel aan dit woord, fijn met vrienden, mijn queer core en de ace community om me heen. Zoals ik al schreef, ik wil niemand een label aanpraten. Misschien heb ik het ook helemaal mis. Maar je kunt je misschien verdiepen in wat aseksualiteit en aromantiek allemaal kan zijn. Om te kijken of dit je rust geeft en misschien kloppend is voor je gevoel. En als de brievenschrijver wil, dan wil ik graag in contact komen. Ace, arrow, questioning of niet, maakt allemaal niet uit.
Zo leuk.
Ja.
En ik had hier nog helemaal niet bij stilgestaan dat dat ook zou kunnen.
Ik ook niet.
Niet over nagedacht.
Nee, maar dat komt denk ik bij mij ook omdat ik bij aseksueel of aromantisch dan meer denk van je hebt het dan wel geprobeerd en dan dacht je
lukt
van nee, het matcht niet. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Het feit dat het niet gebeurt zou ook al kunnen duiden op. Ik weet het gewoon niet, maar ik vond het heel fijn om eventjes deze
het is gewoon weer een
point
van
of view te krijgen.
Precies, het is een van de vele mogelijkheden en perspectieven die er zijn. Zal ik de volgende brief voorlezen?
Ja, want we kregen er nog één.
Nog één. Hallo Nidia en Marilotte. Bij deze wil ik reageren op de brief van vorige week, omdat ik het gevoel van de briefschrijver zo herkenbaar vind. Ook ik kan me vaak verloren voelen in het gezelschap van mensen, vrienden, die allemaal relaties hebben. Ik ben zelf een cis-hetero man van 41 en ik heb weliswaar een relatie gehad, maar die heeft niet heel lang geduurd. Laat ik zeggen dat ik in die relatie niet altijd wist hoe ik een goede lover moest zijn. Terugkijkend is dat denk ik ook altijd wel een beetje het probleem geweest. Ik heb misschien wel nooit goed geweten hoe het nu echt moet, daten en relaties aangaan. Vroeger en ook nu nog een beetje zat ik toch in mijn eigen wereld. En wat ik van de liefde wist, wist ik vooral van films, series en boeken. Hoe ik het in het echt moest doen, vond en vind ik moeilijk. Mijn enige seksuele ervaring, buiten die ene relatie om, heb ik dan ook opgedaan met sekswerkers. Voor mijzelf helpt het enigszins om te bedenken waar het aan zou kunnen liggen. Ik vermoed dat ik sowieso niet neurotypisch ben en dat dat het maken van connecties überhaupt moeilijk maakt. En ik vraag mezelf af of ik op dat andere spectrum zit. Het spectrum van aseksualiteit.
Daar is hij weer.
Hoe dan ook. Ik merk dat ik vaak heen en weer ga. De ene keer kan ik er prima mee leven dat ik er blijkbaar niet voor gemaakt ben. En dan leef ik gewoon mijn leven. Het andere moment mis ik wel echt die relatie in mijn leven en dan vooral de intimiteit. Ik zou willen dat ik de briefschrijver zou kunnen helpen met advies. Maar ik ben er voor mezelf dus ook nog mee aan het worstelen. Het lijkt me interessant om eens het gesprek aan te gaan. Trouwens, het advies om meer LHBTI-vriendschappen aan te gaan vind ik zeker interessant. Maar inderdaad, hoe ga je die vrienden vinden? Mijn eerste gedachte was naar de gaybar gaan. Of is dat te simpel gedacht? Ik vraag me wel af of het sluiten van die vriendschappen dan makkelijker zou gaan. Wellicht een keer het proberen waard.
Ja.
Ja. Oh ja, dat over die vriendschappen, daar waren we de vorige keer natuurlijk ook al over aan het praten. Ja, ja. Ik weet niet hoe je dat aan moet pakken.
Nee, maar ik weet ook niet. Kijk, jij bent queer. Wat zou je ervan vinden als een hetero iemand naar de gay bar komt om vrienden te worden met queer mensen?
Ja,
wat is dat jouw gevoel daarbij?
Dat is een beetje, krijg je een beetje een ik-gevoel bij.
Ja, toch? Een beetje gevoel van, ja, maar daarvoor is deze community niet bedoeld.
Maar tegelijkertijd, aseksualiteit valt toch ook onder queer zijn? En hier identificeert iemand zich natuurlijk als cis het man. Maar daar zit zeker ook als je misschien identificeert als aseksueel, zit daar absoluut een queer randje aan.
Ja.
waar je heus wel de
maar
verbindingen...
Maar de Ace Arrow community, die de eerste brievenschrijver aanraadde, dat is dan misschien wel een beginnetje. En hoe je daar dan precies in terecht komt, dat weet ik ook niet. Dat zal ook wel een kwestie zijn weer van online accounts
volgen. Ja, ik denk dat het is echt googelen, informatie vergaren en dan vervolgens online accounts volgen. En dan misschien dus reageren ergens op en dat je zo mensen ontmoet. Ja, ik denk dat er in de online wereld ligt er gewoon heel veel potentie voor vriendschappen. Maar je moet natuurlijk een beetje uitvinden wat je zoekt of zo. Want als ik zeg queer gemeenschap, dan bedoel ik ook gewoon... Zeg maar, ik zit niet in het aseksuele queer
hoekje.
Ja. En dat is natuurlijk ook weer gewoon een hoekje.
Ja.
Want de queer community is heel groot en verschillend.
Precies.
Dus ja, het is ook wel weer een leuke avontuur, denk ik.
Ja, maar al deze mensen, die kunnen we samenbrengen.
Ja, dat gaan we ook
hopelijk
zeker
daar iets aan. Hooggeëerd publiek, graag even de oortjes gespitst voor onze sponsor. Theatervoorstelling De Uren, waarover het Parool schreef... Laat geen mens onberoerd.
Oftewel, ben jij een mens? Ga dat zien.
Zal ik even uitleggen aan de mens waar het dan over gaat?
Doe het.
Nou, De Uren is een theaterbewerking van het gelijknamige literaire meesterwerk. En overigens, het is ook een film, het is verfilmd, The Hours. Dat boek is bekroond met een Pulitzerprijs voor fictie, geschreven door Michael Cunningham. En het stuk is geregisseerd door Eline Arbo bij Internationaal Theater Amsterdam. En in De Uren, in dat stuk, zien we drie vrouwen worstelen met de rollen die hen zijn toegewezen en hun zoektocht naar vrijheid.
Zo zien wij Virginia Woolf in 1923, op de dag dat ze begint te schrijven aan haar wereldberoemde roman Mrs. Dalloway. En nee, die heb ik inderdaad niet gelezen.
We ontmoeten Laura Brown, die in 1949 helemaal klaar is met het huisvrouwenbestaan. Ze denkt ook van, nou, is er iets mis met mij dat ik dit helemaal niet trek? En via het boek Mrs. Dalloway probeert ze enigszins aan dat leven te ontsnappen.
En dan is er nog uitgever en socialite Clarissa Vaughan. En die treffen we in New York in de jaren 90.
Nou, de Volkskrant die schreef dan weer... Drie vrouwen zien we die, net als Mrs. Dalloway, het leven zonder enige terughoudendheid zouden willen aangaan, maar zich hierin toch gehinderd zien. Door de beperkende rol die de maatschappij hun oplegt, maar ook door hun eigen wankele psychische gesteldheid die niet zelden het gevolg is van die rol.
Ik heb zin.
Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Kijk er naar uit.
En wanneer speelt De Uren?
Nou, van 2 tot en met 12 november bij Internationaal Theater Amsterdam. En je kunt nu kaarten kopen via ita.nl.
ita.nl. En ik zag trouwens dat er matinees zijn.
Ja, I love that. Ja, in de middag.
Ik weet het.
Dat wil ik sowieso. En wacht niet te lange mensen.
ita.nl.
Nee. Ik ga het hebben over Gaza.
Ja.
Want de situatie is daar nog steeds verschrikkelijk. 2 weken geleden hebben we er een aflevering over gemaakt over Israël-Palestina. Luister die vooral als je op zoek bent naar meer context. En ook als je experts aan het woord wil horen. Want die kwamen toen aan het woord. Want wat ik nu ga doen is meer een update geven van de situatie. En ik denk, zoals iedereen wel kan begrijpen, is dat niet een gezellig onderwerp. Het is niet een licht onderwerp. Dus dit is ook maar meteen een content warning. Want ik ga het over verschrikkelijke dingen hebben.
Ja.
De zware bombardementen op de dichtbevolkte Gazastrook die gaan onophoudelijk door. We hebben dat ook in de vorige aflevering uitgelegd. 2 miljoen mensen op een klein stuk grond. 2 keer de grootte van Texel, om het maar nog een keer te noemen. Om het een beetje een idee te geven van de mensen hoe groot het is. Heel veel minderjarigen, de helft ongeveer van de mensen die er woont. En bijvoorbeeld deze week is er een vluchtelingenkamp zwaar getroffen door bombardementen van Israël.
Maar 3 dagen op rij ook, hè?
En de verslaggevers en inwoners die spreken allemaal van een bloedbad daar. Ja, en ook de beelden daar die zijn
het
ook.
Het is echt
een vluchtelingenkamp wat je bombardeert. Nou, de afgelopen weken, 3 weken, zijn er dus ook heel veel kinderen doodgegaan. Dus vermoord in Gaza. Save the Children, dat is een NGO, die bracht naar buiten dat er dus in de afgelopen 3 weken meer kinderen in Gaza dood zijn gegaan dan dat er wereldwijd kinderen zijn omgekomen in conflict situaties in de afgelopen 4 jaar.
Ja, dat is toch schokkend.
Ja, elke dag worden er 3 klaslokalen vol met kinderen vermoord, als je het even visueel wil maken. Het zijn getallen. Maar toch denk ik, goed om die... Zeg maar, het moet niet gaan om getallen. Het moet niet gaan om zoveel duizend. Oh, dat is zoveel duizend minder of meer. Minder erg meer. Dat is niet hoe ik het bedoel. Maar wel even om het even heel inzichtelijk te maken. Over wat voor een enorme ramp we spreken. Of nou, ramp, dat klinkt weer alsof het dan een soort van gebeurt allemaal toevallig. Dat is het natuurlijk niet.
Nee, maar wat voor walgelijkheden daar aan de gang zijn. Hoeveel slachtoffers er worden gemaakt. Maar dit soort dingen helpen mij ook om het, zeg maar, concreet te maken.
Van wat er nou, en
wat de omvang ervan is.
Precies, ja. Nou, die cijfers die worden over dus hoeveel doden er zijn, die worden naar buiten gebracht door het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Nou, mensen die trekken die cijfers in twijfel. Waaronder president Biden van de VS. En toen hebben ze vervolgens, naar aanleiding van die speech van Biden, waarin hij dat ook heeft gezegd, dat hij dat in twijfel trekt, heeft het gezondheidsministerie in de Gazastrook een PDF uitgebracht met namen, geboortedata en identificatienummers van de op dat moment ruim 7000 slachtoffers. Nou, dat is een verschrikkelijk indrukwekkend document om dat rij na rij na rij na rij te zien. En ze hebben ook toelichting gegeven over de manier waarop die data worden verzameld, om maar te laten zien van ja, Dit is echte informatie.
En volgens mij is ook, want de WHO, de World Health Organization, en volgens mij ook Human Rights Watch, nou in ieder geval twee grote organisaties,
die zeggen
gewoon, dit is betrouwbaar. Ja. En toch staat er ook de hele tijd op, als ik op NOS weer zie hoeveel slachtoffers er dan zijn in Palestina, staat er altijd van het de overheid in Palestina, die onder leiding staat van Hamas.
Van Hamas, ja.
En
precies.
Ergens begrijp ik het, maar het wordt zeg maar de hele tijd in twijfel getrokken. De hele tijd is het, maar dit zijn de cijfers van Hamas. Maar waarom...
Ja.
Je ziet toch gewoon fucking wat er gebeurt.
Nou, er zijn ook wel nu echt artikelen verschenen, ook op Nederlandse nieuwsmedia, waarin wel echt staat dat de experts de cijfers betrouwbaar noemen. Want daar heb ik deze informatie ook uit. Overigens, alles wat ik hier vertel, alle bronnen, die vind je natuurlijk gewoon weer in de show notes. Experts die zeggen bijvoorbeeld ook dat als je naar het verleden kijkt, waarin er zijn natuurlijk al heel veel afschuwelijke dingen gebeurd in Gaza, waarbij doden zijn het aantal doden is doorgegeven aan media. En nu met terugwerkende kracht kan je dus zeggen dat dat eigenlijk heel vaak gewoon klopt.
Ja.
Dus ook aan de hand daarvan kan je zeggen, het is meestal accuraat en dus vertrouwen we de cijfers nu ook. Plus 7000. Nou, volgens mij is het ondertussen alweer plus 8000.
9000 hoor.
9000 alweer. Nou, dat zijn dus allemaal mensen. En om nog maar een keer te zeggen, dat zijn allemaal mensen, families, vrienden, werk, hobby's. En dat moeten we dus niet vergeten, omdat het dus net over die getallen gaat. Maar het gaat niet over getallen. Het zijn mensen. Nou, verder kwamen er gelekte beleidsstukken van het Israëlisch ministerie in handen van de media. En in die stukken wordt aangestuurd op de etnische zuivering van de Gazastrook. Het is een voorstel voor de massale en gedwongen uitzetting van alle Palestijnse burgers vanuit Gaza. Die zouden dan naar de Sinaï-woestijn in Egypte moeten gaan. Dus het is gewoon echt het opruimen van mensen.
Ja, het wegdrijven van mensen.
Genocide. En dat document, dat is ook door de Israëlische regering, is dat ook erkend dat dat een echt document is. Dat is niet dat ze daar omheen draaien of zo. Wel zeggen ze dat het hypothetisch is en het zou ook gaan om een relatief klein ministerie met weinig invloed. Maar ondertussen spreekt de Israëlische minister van Defensie van menselijke dieren, waartegen zijn leger vecht. En de premier, Netanyahu, die heeft een spreuk uit de Joodse Tenach aangehaald, waarin God de Israëlieten oproept in een oorlog tussen goed en kwaad. En dat er niemand in gespaard moet worden. En dat soort termen en woorden, dat geeft eigenlijk al genoeg weg van in hoeverre je dat moet zien als iets hypothetisch, dat document. En ook, dat is ook helemaal verder niks nieuws, dit sentiment of dit gedachtegoed. Want kort na de Zesdaagse Oorlog, dat was dus in 1967, heeft Israël ook al Palestijnen massaal, echt honderden duizend Palestijnen massaal opgeroepen of aangemoedigd om te vertrekken uit Gaza. En de Egyptische president Mubarak, die heeft verteld dat in 2010 hij een voorstel kreeg van Netanyahu om een stuk van de Sinaï op te geven voor de opvang van Palestijnen. Dus om een strook land aan de zuidwest van Israël te krijgen. En dan konden daar al die mensen daar
Wacht.
Heen.
Netanyahu heeft voorgesteld aan de Egyptische president om land te ruilen.
Om een stuk land op te geven van de Sinaï voor de Palestijnen. Om een strook land aan de zuidwestkant van Israël te krijgen. Zei ik het verkeerd of niet?
Nee. Ik was gewoon heel eventjes aan het visualiseren. Dus dan dat de Palestijnen
Dus zeg maar dat
daar...
idee van die Sinaï-woestijn en dat daar dan Palestijnen heen kunnen. Dat is dus in 2010, al dus Mubarak, toen de Egyptische president.
Ja.
Is dat dus al een keer genoemd? Dus dat het dan nu in zo'n document
staat. Is helemaal niet raar dat het daar staat, want het is blijkbaar een idee wat gewoon al lang leeft.
En dan hebben we natuurlijk nog het voortdurende geweld wat we zien en alle burgerslachtoffers die we... Nou ja, goed. Dus het is in mijn ogen vrij duidelijk wat daar gebeurt. Ik volg een aantal journalisten die in Gaza wonen. En een daarvan is Hind Khoudari. En zij maakt reportages en ze tweet en ze zit ook op Instagram en ze doet het allemaal in het Engels. Wat dus heel fijn is voor iemand die wel Engels begrijpt. Dus als je iemand wil volgen die daar echt zit, dan zou je haar bijvoorbeeld kunnen volgen. En ik wilde jullie dan eventjes kort iets vertellen over wat je dan vooral ziet of zo of leest als je dan haar tweets volgt of als je haar op Instagram volgt. Nou, ontzettend veel angst natuurlijk. Veel momenten waarop ze geen vrienden of familieleden kon bereiken vanwege communicatiemogelijkheden die gewoon worden afgesneden. Dus internet en telefoon, dat doet het dan niet meer.
Nee.
En dan zie je dat mensen een e-sim gebruiken en dan kunnen ze gelukkig wel het internet gebruiken. Maar ik vind dat afsnijden van ook zoiets engs. Zo van, dan kijkt de buitenwereld niet mee. En wat gebeurt er dan op het moment dat mensen dus niet meer kunnen communiceren naar de buitenwereld wat er gebeurt?
Ik zeg maar, de hele toestand is al vreselijk, maar... op het moment dat die eerste blackout was, dacht ik ook echt, wat de fuck is hier nu gaande? Precies. Wat
en
zijn ze aan het doen?
Een bommenregen ondertussen natuurlijk. Ja. Of natuurlijk, dat is gewoon de hele tijd nu gaande.
En dan kunnen ze dus niet met elkaar ook communiceren.
Nee. Dus... En die e-sims, dat vind ik dus op zich wel mooi om te zien, is dat daar online wordt mensen opgeroepen om e-sims te kopen.
Ja.
En dus te doneren. En dan in de hoop dat je één iemand te pakken weet te krijgen die dus wel internet heeft, die het dan weer door kan geven, zo'n e-sim, aan allemaal andere mensen. Zodat zoveel mogelijk mensen wel toegang tot het internet hebben. En niet alleen journalisten, maar gewoon
dat is
mensen
echt vet. Dat
daar.
Dat zie je via Twitter vaak langskomen.
Ja.
Hoe dat dan moet en hoe je dat kan doen. En,
dat doet me ergens dan goed. Nou, dus heel veel bommen, waardoor ze ook nauwelijks kan slapen. Ze tweet op een gegeven moment ook van, laat alsjeblieft die bommen nou tijdelijk stoppen, want ik moet gewoon slapen.
Ja.
En dat zijn toch dingen waar ik me niet genoeg bewust van was, hoe dat moet zijn. Ja, daar kan je natuurlijk ook nooit bewust van zijn hoe dat is om in die situatie te zitten.
Maar
dat je dus ook gewoon dagen niet slaapt.
Ja, maar het leven is gewoon stopgezet daar. Want het enige wat je doet, denk ik, de hele dag is overleven. En in het geval van de mensen die dan een Instagram-account hebben en pers zijn, zeg maar, is het dus ook verslag uitbrengen en proberen zo goed mogelijk te laten weten hoe het leven is. Maar dit
en
is het gewoon.
Ze schreef ook wel dat ze gewoon ook niet meer weten waar ze heen moeten, want het is nergens veilig. Ze kunnen nergens heen. En het is een, wat wil je van mijn situatie? Weet je wel? Ik kan niet daarheen, ik kan niet daarheen. Het is allemaal gevaarlijk. En ze schrijft ook op een gegeven moment dat ze maar gestopt is met het tellen van alle inslagen. Want het is gewoon, het gaat de hele nacht om de minuut ongeveer gaat het door. Ze schrijft dat er weinig eten is, dat ze dagenlang geen gebruik kan maken van een toilet. Of dat ze bijvoorbeeld een dag lang het tot haar missie maakt om een douche te kunnen nemen. Dus een douche vinden en een douche nemen. En ze deelt ook het verlies van een goede vriend die dus een paar maanden geleden nog afstudeerde foto's. Gewoon een jongen die zijn leven leefde en
hij is
dus
nu dood.
Vermoord. Ja.
Ja.
Het is heel heftig. Maar een tweet die ze onlangs plaatste wilde ik er ook nog even uitlichten. Waarin ze namelijk schreef dat ze met haar eigen ogen kon zien dat Gaza door Israël werd aangevallen met witte fosforgranaten. En Human Rights Watch die heeft Israël daar al eerder van beschuldigd.
Er zijn ook video's van.
Ja, ze zouden het gebruik van die witte fosforrookgranaten hebben vastgesteld op basis van geverifieerde video's op social media en ooggetuigen. En ook Amnesty International die heeft bewijsmateriaal onderzocht en geconcludeerd dat Israël witte fosfor gebruikte tijdens een aanval op de dichtbevolkte grensstad Daira. En dat is dan Zuid-Libanon. Maar dit is dus allemaal in de afgelopen weken gebeurd. En witte fosfor is, als je het dus als wapen gebruikt, strikt verboden onder het oorlogsrecht. Het is namelijk een afschuwelijk middel. Ik ga er kort iets over vertellen. Dus als je het niet wil horen, dan moet je nu even vooruit skippen. Doe even je koptelefoon af. Het is ook weer niet dat ik het tot in de mega details, maar het is wel heel naar. Dus dan weet je dat. Het is namelijk een poeder dat ontbrandt op een temperatuur boven de 800 graden wanneer het in aanraking komt met zuurstof. En ze gebruiken het dus normaal gesproken om bijvoorbeeld een rookgordijn mee op te trekken of een doel te markeren. En dat is ook toegestaan, dat mag. Maar je mag het absoluut niet gebruiken op mensen omdat het de huid en het vlees wegbrandt als het over mensen heen wordt gestrooid. En je kan het dus niet blussen met water. En je hoeft maar voor 10%, nou maar op 10%, dat is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar als je 10% van het lichaam verbrand is door de witte fosfor, dus de brandwonden heeft, dan is dat vaak al fataal.
Oh, wat vreselijk.
Ja, en Lama Faki, dat is de directeur van Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Human Rights Watch, die zegt, elke keer dat witte fosfor wordt gebruikt in dichtbevolkte gebieden, brengt dit een groot risico met zich mee op ondraaglijke brandwonden en levenslang lijden. Ja, dit is ook echt van een niveau of van een dit is, nou ja.
Ja.
Ja, I don't know, nou ja. Dan komen we bij de stemming bij de VN. Vorige week vrijdag werd er door de VN-landen gestemd over een resolutie. En die resolutie die roept op tot het onmiddellijk en duurzaam staken van de gevechtshandelingen tussen Israël en Hamas om zo een humanitair bestand mogelijk te maken. Die resolutie die werd aangenomen door 120 landen die voorstemden. Maar Nederland die hoorde bij de groep landen die zich dus heeft onthouden van de stemming. En dat is echt iets kapot voor schaam.
Walgeluk. Ja. Hoe durf kan je zoiets?
Ja.
Want ook onze politici die hun mond vol hebben over die zelfverdediging zeggen ook de hele tijd dit moet stoppen en ja. We hebben een humanitaire
humanitair bestand.
Ja, we hebben een staakt het vuren nodig.
Ja.
En dan vervolgens ga je daar niet tegenstemmen, maar ga je je onthouden van stemmen?
Ja, ze wilden geloof ik ook tegenstemmen. Dat hebben ze dus uiteindelijk niet gedaan. Ik heb een soort reconstructie gelezen, maar dat vind ik ook heel heftig dat ze daar in eerste instantie toch naar zaten te kijken of ze dat konden doen.
En ik las dus dat Rutte, toen hem gevraagd werd, maar hoezo onthoudt Nederland zich van stemmen?
Ja.
Toen zei hij, er werd in deze resolutie niet genoeg rekening gehouden met het zelfverdedigingsrecht van Israël. Dat was de reden. Dat stond er niet genoeg in. Ja, VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdediging.
Ja.
Nou en, ja, sorry, maar ik vraag me af wat er nu gebeurt is nog zelfverdediging.
Ja, hoe kan je dat nog?
Hoe kan je dit nog zelfverdediging noemen?
Maar ja, hier ga je toch dan over denken van de mensen in Palestina worden niet gezien als mensen. Zeg maar de ontmenselijking heeft gewerkt.
Ja.
En het kabinet is dan ook zo van ja.
Ik zag
tenminste, dat is het gevoel wat ik er gewoon bij heb.
Want ik zag op Twitter een best wel sterk interview. Ik kan nu even niet reproduceren wie. Het was een Engelse man. Maar hij stelde de vraag. Want iemand die hij interviewde zei ja, maar Hamas gebruikt de burgers als menselijke schilden.
Ja.
En er moet gebombardeerd worden op plekken waar het druk is. Want dat is waar Hamas zich verstopt. En dit is nou eenmaal hoe het gaat.
Ja, dat was ook met die vluchtelingenkampen. Dat was ook de reden waarom
precies.
Ze dat...
Ja. Ja, dan is dat zijn dan een... Dat noemde hij dan... hoe noem je dat? Nee, gewoon een soort
collateral
van,
damage.
Collateral damage, ja. Dat gebeurt nou eenmaal.
Ja.
En toen vroeg die interviewer, die zei... Oké, maar wat als Hamas zich nou zou verstoppen in de dichtbevolkte gebieden van Israël.
Ja.
Zou je dan nog steeds spreken van collateral damage? En het duurde even, maar op een gegeven moment zei hij dus toch nee, want dat zijn Israëlische levens.
Ja.
En ik vond dat zo, ik bedoel, ik weet dat het zo is, want wij zeiden het de vorige keer al, ze worden ontmenselijkt, ze worden vergeleken met dieren.
Ja.
Dus je weet dat het gebeurt, maar ergens blijft het een soort onderbuikgevoel. En ik vond het heel heftig om dat iemand zo te horen zeggen.
Wordt, ja. Ja, eventjes de namen en rugnummers. Ik las dat D66 de Israëlische bombardementen gestopt wilde zien. Verder weet ik daar de details niet van hoe of wat, maar dat is wat ik erover las. Ook link van het artikel van NRC allemaal in de show notes. VVD, CDA en ChristenUnie, die vinden dat te ver gaan. Want een langdurig staakt het vuren zou betekenen dat Hamas een welkome adempauze krijgt. En dan denk ik, so much voor naastenliefde die je zou verwachten van christelijke partijen zoals
nogal.
ChristenUnie en CDA. Dan heb je dus de macht, dan mag je je stem uitbrengen. Je mag daar iets over zeggen. En dan denk je, nee.
Weet je wat? Doe het gewoon niet.
En dan zou ik zeggen, insert Boudewijn de Groot, welterusten, minister-president. Ik zal hem even quoten. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen. Meneer de president, slaap zacht. Nou, weet wat je 22 november stemt.
Ja.
Dan ook nog eventjes aandacht voor de oplaaiende moslim- en jodenhaat buiten Israël, buiten Gaza, maar hier in Nederland en landen ook om ons heen. Antisemitisme is natuurlijk nooit weg geweest, maar in de afgelopen weken wel weer in flink heftigere mate aanwezig. Er is een stijging zichtbaar van het aantal antisemitische incidenten en meldingen, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner. En hij meldt dat hij de snelheid waarmee het aantal meldingen dit keer is toegenomen nog nooit eerder heeft gezien. En een woordvoerder van het platform Meld Online Discriminatie die ziet ook een stijging. Waar we eerder wekelijks melding kregen van antisemitische uitingen, ontvangen we dat nu dagelijks. Nou, dit is wat er in Nederland gebeurt qua meldingen. Maar ook in andere landen is er dus een toename te zien. Bijvoorbeeld in Londen. Vorig jaar was er in deze periode 15 keer sprake van een antisemitische hate crime. En nu zijn er 218 gevallen bekend bij de politie. Dus dat is enorm omhoog gegaan. En dat gaat dus ook over het bekladden van bijvoorbeeld een restaurant waar Joodse mensen hun zaak hebben. Dat soort dingen. Nou, het meest heftige voorbeeld van hiervan is een antisemitische menigte die een Russische luchthaven heeft bestormd. Daar was vlak daarvoor een vliegtuig vanuit Israël geland. En de menigte die is de landingsbaan opgerend. En ze hebben mensen gecontroleerd die de luchthaven verlieten op een eventuele Israëlische of Joodse afkomst. En er werden antisemitische en anti-Israëlische leuzen geroepen. En er raakten 20 mensen gewond. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk en ook doodeng.
Ja, en het is... Is, zeg maar, Joden zijn niet Israël.
Ja.
Israël zijn, zeg maar, het is niet één ding.
Ja, die kritiek op Israël, die moeten we niet laten overgaan in kritiek op Joden. En daar moeten we ook goed op scherp op zijn. Antisemitisme is natuurlijk al eeuwen oud.
Ja.
Luister ook de aflevering over antisemitisme als je er niet helemaal bekend mee bent.
En het is ook, zeg maar, weet je ook, er zijn zoveel Joodse mensen die zich uitspreken tegen het beleid van Israël. Ja. Er zijn er echt heel veel van. Ik zag zelfs weer orthodoxe Joden in Israël die heel dapper protesteren tegen de genocide in Palestina nu. En die dus worden aangevallen door het Israëlische leger.
Ja.
Er zijn zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende meningen. Je kan niet iedereen over één kam. Dat kan niet.
Maar ja, je kan je dus afvragen of mensen het mooi aangrijpen, zeg maar, om hun antisemitisme te...
Oh, dat het nu geoorloofd is in hun hoofd.
Ja, zoiets. Ja. Ik weet het niet. Maar nou ja, het leeft heel erg. En dat hebben we ook al met de complottheorieën, met Roxane van Ypres. Weet je wel, we hebben het hier al vaker over gehad. Maar nu zien ze dus echt die stijgende cijfers. Vlak ook de moslimhaat niet uit. Ik kon daar dus geen cijfers over vinden in Nederland. Maar de afgelopen 20 jaar heeft hij natuurlijk wel welig kunnen tieren. Zo niet langer. Ik heb nog met meldpunt islamofobie geprobeerd te bellen. Maar die namen de telefoon niet op. Dus ik weet niet of daar de cijfers omhoog zijn gegaan. En ik zie dus ook niet de kranten daarover berichten. Dus over antisemitisme wel. Over moslimhaat die toeneemt niet. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is.
Ja, mijn gevoel zegt me dat dat wel zeker aan de hand is.
Sowieso het anti-migratiesentiment leeft natuurlijk enorm in Nederland. Dat zie je ook aan alle partijprogramma's die daar lekker op proberen te cashen. En gisteravond nog, ik weet niet of je dat gezien hebt. Er was een buurtbijeenkomst over het huisvesten van asielzoekers in een hotel.
Ja.
Ja, heb je dat gezien?
Ja.
Nou, er was burgemeester Mikkers, die was daar aanwezig, Den Bosch. En er werd dus een video gemaakt tijdens een vragenrondje. Er komen nu dus nare dingen die ik ga zeggen. Een vrouw die in het publiek zit, die zegt: mensen uit Syrië, dat zijn de ergste uit de hele wereld die hier naartoe komen. Syrië, dat zijn de ergste. Vervolgens moet iedereen daarom lachen in de zaal, wat al echt walgelijk is. En dan komt de burgemeester er tussendoor met een grap. Of nou ja, whatever, hoe die het bedoelde. En hij zei: nou, dat zijn Marokkanen.
Haha.
En toen moest de hele zaal weer lachen. Dus haha, moslims haten, haha, migranten haten, haha, Marokkanen haten. Ik bedoel, het is ook zo aan de orde van de dag dat het niet eens meer geregistreerd lijkt te worden door zo'n zaal. Er is niemand die opstaat en zegt, sorry, maar wat...
Ja.
Ja, er is dus geen die filmt, die zegt, ik heb het wel op camera. En Wilders heeft ook een keer zoiets gezegd. Gelukkig was het op camera. Ja, oké, de cijfers in Nederland heb ik dus niet. Maar de Londense cijfers, in hetzelfde artikel van The Guardian stonden dus over antisemitisme cijfers, maar ook over de islamofobe hate crimes of moslimhaat. Islamofobe is eigenlijk niet het goede woord, denk ik, maar ik weet nooit.
Islamhaat.
Islamhaat, ja. In de vorig jaar in deze periode waren dat 42 incidenten die gemeld werden en nu dus 103.
Nou, sorry, maar dan kan je er echt donder op zeggen dat het in Nederland ook gewoon weer toch? Booming is, hoor.
Ja. Nou ja. En dit is ook heftig, content warning, heftig. In de VS werd er midden oktober ook een 6-jarig Palestijns-Amerikaans jongetje vermoord. Hij werd doodgestoken met 26 messteken omdat hij moslim is. En zijn moeder die raakte daar ook zwaar gewond bij.
Dus... Hier ook. Hamas is niet, zijn niet de moslims. De
Hamas zijn niet de moslims, niet... Israël is niet de joden. Nou ja,
ja.
Dat was mijn no.
Graag even de oortjes gespitst voor de VPRO-podcast Kweekje, Mikwikitsien. Een zesdelige verhalende serie gemaakt door Nicole Terborg over kweekjes.
Kweekjes, denkt de luisteraar nu.
Jazeker, kweekjes. Nicole is er een kweekje. En als kweekje groei je niet op bij je ouders, maar bij andere familieleden of bij pleegouders. En dat is heel normaal binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Maar er wordt niet over gepraat. En het is ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat Nicole ernaar vraagt. En dat terwijl Nicole dus een heel goede relatie heeft met haar moeder. En ze praten elke dag en ze praten heel veel. En toch durft ze niet goed te vragen naar de reden waarom zij op haar 13e als enige van de 3 kinderen in het gezin opeens bij haar tante moest gaan wonen.
Ja, ze is bang voor wat de vragen kunnen losmaken bij haar familie. En dat het misschien wel de relatie met haar ouders kan verstoren. Ja, vind ik ook begrijpelijk. Maar ze doet het toch. Ze duikt in haar geschiedenis. Ze gaat op zoek naar antwoorden over zichzelf en waar ze vandaan komt. En dat levert interessante gesprekken op die ja, mooi zijn en soms ook ongemakkelijk.
En ze trekt het verhaal ook breder. Want in haar podcast spreekt ze verschillende experts. Zoals sociologen, antropologen en historici. En die geven haar een breder perspectief op het gebruik, of waar het gebruik van kweekjes vandaan komt.
Ja.
En ze leert dus meer over de migratie. Geschiedenis van Surinamers naar Nederland, over ontworteling, opvoeding, over kolonialisme. En wij leren en luisteren met haar mee.
Je had haar ook gezien, toch? Bij Galita Sophie?
Ja. En,
met haar moeder?
Ja, en dat was ook... Ja, het is gewoon ook... zijn echt leuke mensen om naar te luisteren. Het is echt gezellig.
Luister dus naar de prachtige zesdelige podcastserie Kweekje van Nicole Terborg voor de VPRO.
Vanaf zaterdag 4 november te beluisteren via alle podcastplatforms en vanaf 5 november te beluisteren op OVT Onvoltooid Verleden Tijd op NPO Radio 1.
Marilotte. Ik ben moe.
Ik ook.
Heb jij iets om ons hoop te geven? Om ons
nee.
op te vrolijken?
Nee.
Nee,
jawel.
Eind
ik, van de tenminste, ik heb 1 tip. Maar ik vond het heel lastig om, door om iets positiefs te vinden. Maar ik denk dat deze tip wel een soort... prettig is als je door de bomen het bos niet meer ziet wat betreft verkiezingen ook. En als je gewoon meer wil weten over het grote onderwerp migratie, waar de mensen dus, waar de politieke partijen mee aan de haal gaan natuurlijk. Mm-hmm. Over alle stereotype beelden die er bestaan over asielzoekers. En deze tip is een podcasttip. De podcast heet City Rights Radio. En ik ga er uiteraard een linkje van in de show notes zetten. En in deze podcast komen asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerden zelf aan het woord. Het is ook een groep ongedocumenteerden uit Amsterdam die is gaan praten. Gewoon achter een microfoon is gaan zitten en gaan praten. De eerste aflevering komt daar al uit 2021. En daarin is de host, Mohamed, aan het woord. En hij vertelt, dit is nog in de tijd dat hij ongedocumenteerd was. Inmiddels is hij dat niet meer. Hij heeft ook het stokje weer overgegeven aan andere mensen. En hij vertelt, het begint over zijn ervaring met een treinreis en een fiets. En hij vertelt over dat hij daar zit in die trein met zijn fiets. En dat hij bang is dat er controle komt, want hij heeft geen fietskaartje.
Oh ja,
en dat komt niet omdat hij niet wil betalen, maar dat komt omdat hij geen bankrekening heeft.
Ja.
En hij kan gewoon letterlijk geen kaartje kopen. Hij is niet in staat om een kaartje te kopen, want als ongedocumenteerd mens mag je geen bankrekening.
Mm-hmm.
En kan je dus ook geen kaartje kopen. Nou, hier zijn veel meer verhalen over. Je hoort dus, als je als asielzoeker, ongedocumenteerde staatshouder, als je in Nederland leeft, hoe dat dan gaat. En het is een grote groep. Hè. Qua ongedocumenteerde hebben we het echt over 23.000 tot 58.000 mensen.
Mm-hmm.
Dat is de schatting.
Mm-hmm.
Best wel brede schatting ook. En dan hebben ze het over etnisch profileren, de angst om gepakt te worden als je, weet ik veel, op ongeluk een keertje te hard rijdt of zo, weet je wel. Gewoon dat je daar de stress die dat oplevert, je minder mens voelen. En het zijn allemaal, nou ja, als ik het zo vertel, het zijn natuurlijk best zware onderwerpen, maar het is heel goed om het te horen vanuit,
ja, het eigen perspectief.
Het eigen perspectief.
Gaat natuurlijk altijd over. En
precies.
Niet met.
En niet over ons zonder ons. En dit is gewoon een heel goed voorbeeld van, nou, met ons. En ik kwam dit op een spoor door een, vrij fantastisch, concreet, fijn drieluik van One World.
Altijd One World.
Ja, precies. Het eerste deel van dat drieluik staat nu online. De rest komt nog. En deel 1 gaat over werken als asielzoeker. En bestaat uit een artikel en een podcast.
Mm-hmm.
Het is dat City Rights Radio. En dat gaat dus over migratie. Wat zeggen de politieke partijen over migratie? En ook de dingen die ze zeggen, kloppen die wel?
Mm-hmm.
Dus je hebt dat beeld van asielzoekers pikken banen in van de Nederlanders.
Ja, ja, ja.
En de huizen in van de Nederlanders. En het zijn uitkeringstrekkers. Ze krijgen leefgeld. Ze komen hier gewoon om op hun luie reet te liggen.
Mm.
En gewoon geld te trekken. En de PVV heeft het in het partijprogramma over asielzoekers die massaal profiteren van onze uitkeringen. Nou, dat is een wijdverbreid stereotype. Dat asielzoekers niet willen werken. En dat klopt niet. De echte cijfers zijn als volgt. In 2022 is een onderzoek gedaan en toen had 45% van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg, een baan. En 55% ontvangt inderdaad een uitkering. Dat is een relatief groot deel, maar het aantal statushouders met een baan is flink aan het toenemen. Dus het is sowieso niet zo dat niemand een baan heeft. En het is al helemaal niet zo dat mensen niet willen werken.
Nee, want dat is
Ja, precies.
Verder.
Ja, want dat is gewoon niet zo. Ook als je naar de podcast luistert, er zijn 4 mensen aan het woord. 2 daarvan zijn ervaringsdeskundigen en nu op dit moment. Dan dus mensen die asielzoeker zijn of die nog niet een verblijfsvergunning hebben. En het enige wat zij zeggen en wat zij ook zeggen dat ze alleen maar horen van andere mensen is, we willen werken.
Ik wil heel graag, maar ik kan niet. Het mag niet,
We willen heel erg graag werken. We willen onderdeel zijn van de maatschappij. Het is beter voor mijn mentale gezondheid. Ik wil mijn eigen geld verdienen. Gewoon, ik wil een leven opbouwen hier. En in feite, kijk, als je als asielzoeker hier aankomt, dan ga je eerst de malle molen in of je een verblijfsvergunning krijgt of niet.
Ja.
Dat moet binnen 15 maanden besloten worden, maar die termijn wordt vaker niet dan wel gehaald. En voor asielzoekers van wie de procedure nog loopt, daarvoor gelden dus strenge eisen en beperkingen wat betreft werk.
Ja.
Want je mag bijvoorbeeld maar 24 weken per jaar werken.
Ja.
En dat mag pas nadat je aanvraag al 6 maanden in behandeling is. Dus je komt binnen, je mag 6 maanden verplicht niks doen en daarna mag je 24 weken per jaar werken.
Ja.
Niet erg aantrekkelijk voor werkgevers, dat je maar 24
Tuurlijk,
weken mag blijven. En Maarten Panhuis, oprichter van Refugee Connect.
Mm-hmm.
En dat is een organisatie die koppelen asielzoekers aan werkgevers. En hij zegt, nou, werkgevers die zijn gewoon best wel geïnteresseerd in ze opleiden, in investeren in mensen. Maar ja, als ze maar 24 weken mogen blijven, why? Dan ga je dat natuurlijk niet doen.
Ja.
En het idee achter die 24 weken is dat, volgens mij mag je na 26 weken mag je aanspraak maken op uitkeringen.
Ja.
Dus dan willen ze voorkomen dat mensen dat doen.
Dat is dan de reden.
Maar dat slaat nergens op, want als asielzoeker, als mens zonder verblijfsvergunning, heb je helemaal geen recht daarop. Dus het klopt niet.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar ook niet, dan is het dus ook niet zo dat als je eenmaal aan het werk bent, dat je dan dus wel opeens recht krijgt.
Nee, want je hebt die verblijfsvergunning. Je hebt de papieren niet. Dus
wat ook nog interessant is, ik weet niet of je dit al ging vertellen, anders dan
nee, zeg het maar.
Snoep ik het kaas van je brood.
Heerlijk.
Begin juni heeft de EU-ambassadeur Asscher aangekondigd dat het migratiebeleid van Oekraïense vluchtelingen waarbij zij zonder proces aan het werk konden in het land van aankomst, een groot succes bleek.
I know. Ja, dat wilde ik inderdaad vertellen. Ja? Maar tenminste, ze hebben het ook in deze podcast. Hebben ze het over hoe oneerlijk is het dat als je niet uit Oekraïne komt, dan moet je 6 maanden wachten. Mag je maar 24 weken werken. En je hebt een te werkvergunning nodig.
Ja.
Een speciale vergunning als je dus nog geen papieren hebt om te kunnen werken die 24 weken.
Ja.
Geldt allemaal niet voor Oekraïners.
Ja, en dan zie je dus
dat heel goed werkt.
Precies, maar mensen, waar komt ook het idee vandaan dat mensen niet willen werken?
I know.
Dat is niet iets wat is.
Nee.
En al is het zo, dan gaat het om zo'n klein percentage. Over het algemeen willen mensen, zolang je maar gewoon ook goed behandeld wordt op je werk en gewoon goede voorwaarden hebt, gewoon een eerlijk loon krijgt. Ja, kijk, als je helemaal uitgebuit wordt, nee, dan wil je niet naar je werk.
Nee.
Dat snap ik ook.
I know. Maar het werkt gewoon. Mensen willen werken. Wat dus ook nog zo is, is dat veel politici dachten of denken dat als ze asielzoekers een baan laten hebben,
ja,
dat dan een reden kan zijn voor toekenning van een verblijfsvergunning. Dus
ja.
Ik heb een baan en dus krijg je een verblijfsvergunning.
Ja, ja, ja.
Werkt niet zo. Is geen bewijs voor dat
op die manier werkt.
Kan geen jurisprudentie, niks.
Ja.
Dus dat zijn die 24 weken zijn eigenlijk onzin.
Ja.
Nu is er één in de podcast is de gast Elvis en hij is nog steeds in de procedure om een verblijfsvergunning te krijgen. En hij heeft dus best wel badass een rechtszaak aangespannen tegen het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om die 24 weken regel af te schaffen. Die heeft hij gewonnen.
Ja.
Maar omdat dus nu het UWV en het ministerie natuurlijk in hoger beroep gaan, blijft die regel van kracht. Dus dit is nu gaande. Maar hij heeft
precies,
dit gewonnen.
Het is gaande.
Ja. Dus dat het ziet er naar uit. En er zijn dus ook een aantal politieke partijen die voor het afschaffen zijn van die 24 weken regel. Want dit houdt mensen gewoon tegen.
Ja.
Nou, en dan is het ook nog zo dat veel werkgevers en uitzendbureaus denken dat mensen zonder verblijfsvergunning niet mogen werken. Mm-hmm. Wat niet klopt. Mm-hmm. Maar ze zien dan, die hebben geen BSN en die hebben geen bankrekeningnummer.
Dat dacht ik ook hoor. Dat
dus geen baan voor jou.
Ja.
Maar dit is dus onduidelijkheid. Mm-hmm. En dan is het ook nog zo dat je dus een speciale vergunning moet hebben. En die moet aangevraagd worden door werkgevers, als ze dat al weten.
Ja.
En als ze dat al weten, dan is het duur, gedoe, kost geld, ingewikkeld en duurt lang. Dus tussen 2017 en 2021 kreeg maar 4% van asielzoekers kreeg die vergunning toegewezen. Nou, en dan is er daarbij, naast die 24 weken regel die al vreselijk is, naast die vergunning die jouw werkgever aan moet vragen tegen wil en dank, zeg maar, is er dus ook nog zo dat jij een percentage moet afdragen van jouw inkomen aan het COA.
Ja.
En want dat is dan, zeg maar, een eigen bijdrage voor jouw opvang.
Ja.
En het is compleet onduidelijk hoeveel dat is. Je weet van tevoren niet hoeveel het is. En je weet niet waar je terecht kan om erachter te komen hoeveel het is. En het kan dus zomaar zijn dat je na 1,5 jaar of 2 jaar opeens een rekening krijgt van €3.500.
Nee.
Groetjes!
Wat een leuk yes heb je uitgekozen!
I know! Ja. Maar ik ben gewoon wel erg enthousiast over dat zij gewoon achter een microfoon zijn gekropen.
Ja.
En ook uitleggen wat het is waar je tegenaan loopt.
Ja.
Als je hier in Nederland komt en je denkt, nu ga ik mijn leven weer opbouwen. En dat jou dat zo wordt tegengewerkt. Het maakt zo duidelijk dat mensen heel graag willen. En dat het systeem gewoon hen enorm beperkt. En dat ze tegen van alles aanlopen. En dat het ook heel oneerlijk is als je het vergelijkt inderdaad met Oekraïense vluchtelingen. Die gewoon hop aan het werk konden. En ook echt, uit onderzoek blijkt dus dat die lekker gaan in die zin.
Ik moest ook meteen denken aan de documentaire Het Beloofde Kaasland. Van onze podcastvriend Lieven Heremans. Zonder wie wij niet bestaan hadden als zijnde Damn Honey.
Oh.
Want die heeft een aflevering gemaakt, of een docu gemaakt, over een Gambiaanse migrant die dus heel erg goed met kaas is. En dus hier wil ondernemen. En waar die dan dus allemaal mee te maken krijgt. Dus hoe je een carrière op kan bouwen zonder verblijfsvergunning. Dat sluit heel erg aan hierop.
Wat een leuke tip.
Ja.
Oké, dan is
sowieso,
dat
het
de andere tip.
Het staat in Docs, Tweedoc. Dat zit sowieso vol met leuke audiodocumentaires. Ook over de gender reveal party hadden ze laatst. En vanochtend was er eentje over dick pics, waar ik aan begonnen ben, nog maar een heel klein stukje. Maar sowieso een
leuk
tip.
Ja. Leuk. Eventjes.
Nou.
Even terug naar de politieke partijen. Want dit vind ik toch wel even interessant. De 24 weken eis afschaffen. Daar zijn voor CU, D66 en GroenLinks en PvdA. Ja. Maar VVD, die vindt dat het moet blijven. Want anders dan blijven ze allemaal hangen, hè? Natuurlijk, al die asielzoekers. Ja, dus weet waar je op stemt, hè? Nog maar een keertje. Ja. De tewerkstellingsvergunning, die dus onmogelijk is om te verkrijgen en alleen via je werkgever afschaffen, daar zijn voor D66 en GroenLinks PvdA.
Ja. Maar wacht, je noemt nu bijvoorbeeld niet bij één of Partij voor de Dieren en zo, maar is dat omdat die gewoon niet mee worden genomen hierin? Of?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat die niet mee worden genomen.
Ik hoor de luisteraars al smeken om... Kan je dat ook vertellen? Maar misschien dat gewoon niet...
In deze selectie staan ze niet van OneWorld. Ja. Okay, dus dan weet je dat. En de regeling eigen bijdrage. Dus dat je geen idee hebt wat je aan het COA moet af. En dat het ook zomaar je complete salaris kan zijn.
Ja.
Dat wil niemand afschaffen. Alleen D66 die vindt wel dat ze misschien een beetje een wat groter deel over mogen houden. Maar verder wil dus niemand. En in de podcast komt dus zelfs iemand aan het woord die zegt... Ik ben helemaal niet in de AZC's geweest.
Toch moet je het afvragen.
Toch moet je dat afdragen. Dat zijn toch rare regelingen?
Ja.
Ja. Nou, en dan is er dus wel... op het moment dat je dus wel je papieren hebt... dan zitten alle partijen van... ja, nee, dan moet je inderdaad snel aan het werk... en dan moet het allemaal gefaciliteerd worden. En dat is top. Maar je hebt er helemaal niks aan... als je mensen, laten we zeggen... de pak een beetje de eerste 2-3 jaar gewoon laat bungelen.
Nee, dan dat is ook juist het moment waarop je dus... echt onderdeel kan worden van Nederland. Ja, wat moet je doen als je niet mag werken?
Nou, en je raakt al vet ver verwijderd van de werkmarkt, de arbeidsmarkt.
Ja, want je mag niet, je kan niet, het lukt niet.
En het is ook, zeg maar, op het moment dat je je verblijfsvergunning krijgt, word je geacht ook te integreren, de taal te leren. Dan mag je pas gaan studeren en zo.
Ja.
Dus dan krijg je het echt teringdruk. En dan kan je dus... die 3 jaar of zo, en misschien is het wel langer, dat weet ik niet. Maar laten we zeggen, de eerste 3 jaar, zo kan je dus niks.
Ja.
Terwijl je dat ook gewoon heel goed had kunnen gebruiken om te werken en een beetje een leven op te bouwen en alvast te integreren.
En ook gewoon je talenten te gebruiken.
Hou toch op. Nou, ik zou zeggen, deze hele situatie is een no, maar het artikel is een yes, de podcast is een yes. En het is gewoon echt heel fijn om een beetje houvast te krijgen in wat zeggen politieke partijen nou?
Ja,
want ze spelen sowieso zo in op onze onderbuikgevoelens ook.
Ja, en daar moeten we niet intrappen.
En daar moet ik ook helemaal niks van hebben. Dus, en er komt dus nog meer echt een, nou, ik vind het een goudmijn aan informatie.
Sowieso, OneWorld. Neem toch allemaal een abonnement.
Hey.
Wat doe je hier nog? Ga OneWorld lezen.
Nou, eerst even ons afluisteren en dan OneWorld gaan lezen. Ja.
Goed, dan moet ik afkondigen, geloof ik.
Kan je doen. Je kan het ook laten. Dan kunnen we gewoon de hele tijd zo door.
Ja, dit was aflevering 156. De show notes, die vind je. De veelbesproken show notes, die vind je op dermoney.nl/aflevering-156. En in de hoop van de week, ik ben gewoon klaar. In de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Heel goed. Goed de zin afgemaakt, goed gearticuleerd. Daniel van de Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Wie zijn wij zonder jullie? Het antwoord is niemand.
Bedankt, lieve transcripters die het typewerk van deze aflevering op zich nemen. Marleen, Marloe, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
En wij kletsen nog even door, toch? Ook al kan jij niet meer praten, dat maakt mij helemaal niks uit.
We zien wel wat er gebeurt.
In onze bonuspodcast, je doet het er maar mee. En die kun je luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt. Op petjeaf.com/damhoney.
Tune in op petjeaf.com/damhoney.
Of niet.
Nou,
ja. Zelf weten.
Joh. Wat ook de naam is van onze theatervoorstelling.
Heel goed er even ingesneakt.
Mensen.
Damhoney.nl/theater.
Kom.